Ja, het thema van vanmorgen is de schoonheid van Gods huis, omdat we vaak geneigd zijn om naar de kerk te kijken vanuit onze ervaringen, van wat we meemaken met elkaar. En daar zitten soms prachtige getuigenissen tussen, en daar ga ik straks ook wat van delen, van hoe God zijn gemeente heeft bedoeld. En aan de andere kant is er ook de pijn en teleurstelling als we merken dat we zo ver van dat ideaal af zijn komen te staan met elkaar. En daarom geef ik vast een bijsluiter mee van wat ik ga vertellen. Ik ga eigenlijk voornamelijk delen hoe God naar zijn gemeente kijkt. Vanuit zijn woord. Want geloof, ook geloof in de kerk, komt vanuit het horen van het woord van God. En wat er dan gebeurt als Gods woord gesproken wordt en het wordt eigenlijk gestaafd met getuigenissen, dan merk je dat er geloof in je begint te groeien, enthousiasme, verlangen om onderdeel te zijn van Gods grote plan. En dan heb je natuurlijk aan de andere kant de realiteit en de soms pijnlijke praktijk. En ik wil eigenlijk vooraf één ding meegeven. Je leert vaak, als het goed is, vanuit Gods woord, dat het belangrijk is dat je weet wie je bent in Christus. En dat ook als je allemaal fouten maakt en als je zonde begaat en als je tegenvalt, dat je je richt op hoe God naar jou kijkt in Jezus Christus. Hij kijkt niet naar wat wij gedaan hebben, maar hij kijkt naar het volbrachte werk van Jezus. En in hem zijn wij heilig, rein, gerechtvaardigd. Amen. Zo geldt het ook voor de gemeente. En het is belangrijk dat we ook zo naar de gemeente leren te kijken. Dwars door alle gebrokenheid en gebreken heen. Ziet God een heilige en zuivere, reine bruid, geheiligd door het bloed van Jezus. Daar mogen we ons op richten. En dat gaan we vanmorgen ook doen vanuit Gods woord. En ik heb drie beelden die ik vanmorgen wil uitwerken. Omdat de gemeente zo'n groot, alomvattend plan is. Dat er eigenlijk verschillende beelden in de Bijbel zijn. Waarin God probeert te communiceren hoe belangrijk de gemeente voor hem is. En wat hij daardoorheen doet. En er zijn een heleboel beelden die ik vandaag niet ga bespreken. Zoals het lichaam van Christus. Een leger. Een gemeenschap van discipelschap. Maar ik ga me vanmorgen beperken tot het beeld van de bruid, een thuis voor de vader, van huisgezin van God en als laatste een licht voor deze wereld. Nou, laten we maar beginnen bij het begin. Waarom bestaat de gemeente? En dan bedoel ik letterlijk beginnen bij het begin. Want in Genesis 1 lezen we dat God zegt: laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Wij mensen bestaan omdat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, de liefde die ze voor elkaar hadden, wilde delen met schepselen, mensen die zijn kinderen zouden worden. En dan zie je in Genesis 2 hoe ingezoomd wordt op hoe God de mens gemaakt heeft. We lezen dan dat Adam gemaakt wordt en dat God het leven inblaast door de neusgaten van Adam. En dan lezen we dat Adam vervolgens de autoriteit gekregen heeft en de taak om alle dieren een naam te geven. En dan lezen we dat Adam, als al die dieren bij hem komen, en hij noemt de olifant olifant, giraf giraf, hond hond, dat Adam eenzaam was. Apart, hè? Adam had God, en toch zei God over Adam: het is niet goed dat de mens alleen is. Waarvoor heeft God de gemeente gemaakt? Het is niet goed dat de mens alleen is. En dan lezen we dat God Adam in een diepe slaap brengt. En uit de zijde van Adam wordt Eva gebouwd. En dan wordt Adam wakker, ziet hij Eva staan en dan wordt het eerste Valentijnsgedicht, eerste liefdesgedicht ooit uitgeroepen door Adam. Mijn vlees, mijn gebeente, een gelijke. En dan staat er, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en zij zullen één lichaam zijn. Nu wordt deze tekst heel vaak gelezen bij bruiloften. Het is ook een geweldige tekst die gaat over de innige liefde tussen man en vrouw. Maar Paulus zegt dat in deze tekst een geheim zit. Er zit een diepere laag onder. Eigenlijk wordt hier Gods hart voor de gemeente zichtbaar. Hier wordt zichtbaar waarom God de gemeente heeft bedacht. Als een bruid voor zijn zoon. Daarom heeft Jezus het vaderhuis verlaten om vervolgens een bruid vrij te kopen. En als je wil weten hoeveel is de gemeente Jezus waard, hoeveel zijn wij Jezus waard, toen hij zich naakt voor jou en mij gaf aan een kruis en uitriep, het is volbracht. Toen hij stierf, lezen we in het Johannesevangelie, werd er een speer in zijn zijde gestoken. En daaruit zijn wij gebouwd, net zoals Eva uit Adam is gebouwd. Zo zijn wij uit de verlossing van Christus gebouwd en door de Heilige Geest leven ingeblazen. Om als een bruid naast Jezus te staan. En Jezus in de ogen te kijken, zoals Adam en Eva elkaar in het paradijs in de ogen keken. Waarom bestaat een gemeente? In eerste plaats bestaat een gemeente uit mensen die verlost zijn door het bloed van Jezus en die gepassioneerd zijn over hem en die een liefdesrelatie hebben met hem, die hem najagen. Daarvoor bestaat de gemeente. Let op, er zijn heel veel gebouwen waarop staat kerk, maar iets is alleen kerk in de ogen van God als het een gepassioneerde bruid is die houdt van de bruidegom Jezus Christus en die hem kent. En waarom zijn wij dus hier bij elkaar? Wat brengt ons samen als het goed is? Niet omdat het een plicht is, omdat het zondag is of omdat we hier al zoveel jaren zitten, maar omdat we gepassioneerd zijn over Jezus. Amen. Amen. En omdat we ook uitkijken naar die grote bruiloftsdag die gaat komen. En daar eindigt de Bijbel ook mee. Openbaring hoofdstuk 19 gaat het over grote bruiloft van het lam en de bruid. En daar zijn wij naar op weg. En dan staat er in Openbaring hoofdstuk 19 dat ze zich mag kleden in zuiver stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Weet je waarom we aan elkaar gegeven zijn? Om onszelf op te maken, mooier te maken, mooie kleren aan te doen. Met de goede dingen die we doen, met de rimpels die we wegwerken. We maken ons klaar om Jezus te ontmoeten, want we zijn gepassioneerd over hem. En we kunnen niet wachten totdat die dag komt. Daarvoor bestaat de gemeente in eerste plaats. En naar dat verlangen, ik hoorde net het woord magneet, Arenda en wat was het, Carlino? Carlino, ik hoorde het woord magneet. Mensen die gepassioneerd zijn over Jezus, trekken de Heilige Geest aan. Want de Heilige Geest richt continu de schijnwerpers op Jezus, op zijn volbrachte werk, op zijn schoonheid, op zijn heerlijkheid. En overal waar mensen aangeraakt worden door de Heilige Geest, krijgen ze meer liefde voor Jezus. En overal waar mensen gepassioneerd zijn over Jezus, merk je dat de Heilige Geest steeds krachtiger begint te werken. We zijn in eerste instantie geroepen om een bruid te zijn. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid en ons grootste voorrecht. Ik mag regelmatig jonge stelletjes trouwen en dan spreek je soms een half jaar, drie kwart jaar van tevoren. En het grappige is, alles in hun leven staat in het teken van die grote dag. En zo mag ook alles in ons leven in het teken staan van die grote dag Jezus ontmoeten. Maar de Bijbel reikt ons nog meer beelden aan van wat God door de gemeente heen wil doen. Wij zijn niet alleen een bruid, we zijn ook een huis met elkaar. Een thuis voor de Vader. Want waarom bestaat de gemeente? Het is altijd Gods verlangen geweest om onder de mensen te wonen. Daarom lees je ook in het Oude Testament dat God eerst ging kamperen onder zijn volk. Hij tabernakelde in de woestijn, te midden van Israël. En dat ging niet altijd goed. En later kwam zijn heerlijkheid in een huis van steen, de tempel in Jeruzalem. Maar dat waren eigenlijk schaduwen, dat waren eigenlijk voorafjes van wat Gods grootste verlangen is. Hij wil niet bij mensen zijn, hij wil nog dichterbij komen. Hij wil in mensen komen wonen. Het is Vaders grote verlangen om in zijn kinderen te komen wonen door de Heilige Geest. En daarom zegt Paulus verschillende keren dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. Hij zegt, jij bent een tempel van de Heilige Geest. Dus jij bent de woonplaats waar God woont. Jij bent het huis van God. En hij zegt, wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Dat mag naar de volgende. Wij zijn het tempel van de Heilige Geest, waar God met zijn liefde woont. En weet je wat het bijzondere is aan de gemeente? Wij vormen met elkaar een gezin en in het midden troont de Vader. En dat gezin bestaat uit allemaal verschillende mensen. Uit allemaal verschillende volken, verschillende talen, verschillende sociale achtergronden, opleidingsniveaus. En wij vormen samen één gezin. Dankzij het bloed van Jezus. Dankzij het bloed van Jezus hebben wij een bloedband gekregen met elkaar. En dat is het vreemde. Het bijzondere. Als je in het buitenland komt, dan kom je soms mensen tegen die echt een hele bijzondere taal spreken. En daar vaak ook heel hard bij praten. Die heel gekruid eten. Zo gekruid dat jij het niet kan verdragen. Die totaal andere wereld opgroeien dan jij. En dan praat je met handen en voeten over Jezus. En weet je wat je dan merkt? Binnen 2 minuten voel je een hartsconnectie. Voel je een verbondenheid door de Heilige Geest. Omdat je merkt, hey, wij zijn onderdeel van hetzelfde gezin. En ik voel me meer verwant met jou dan met mijn ongelovige collega's in Nederland, omdat wij een bloedband hebben in Jezus Christus. Omdat wij allebei levende stenen zijn van Gods huis, herkennen we elkaar. 1 Petrus 2, levende stenen van Gods huis. En in dat gezin zit Vader als het ware aan het hoofd. Met Jezus Christus als onze grote broer. En aan die lange tafel is er plek voor iedereen. En het is het verlangen van de Vader dat de tafel gevuld zal zijn. Ja, niet alleen met lekkernijen, maar ook met mensen uit alle volken en talen die welkom zijn in zijn woonkamer. Welkom zijn aan zijn tafel. In Psalm 68 staat, Vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf, God geeft eenzame een thuis. Nu is mijn vraag, hoe doet God dat? Hoe doet God dat? Hoe gaat Psalm 68 vers 6 en 7 in vervulling? Hoe geeft God eenzame een thuis? In de gemeente. Dat is Gods plan. Dat is Gods hart. Want de gemeente is geen sociaal clubje van mensen die het altijd met elkaar eens zijn en die op elkaar lijken. Het is ook geen plek waar alleen maar gezinnen en getrouwde mensen komen. Nee, ook mensen die geen relaties hebben. Mensen die weduwe zijn, wees. Mensen die in onze samenleving eenzaam zijn, die vinden een plaats aan tafel in de gemeente, in het huis van God. Zo zijn wij bedoeld. Daarvoor heeft God de gemeente bedacht. Een van de grootste problemen in onze samenleving is eenzaamheid. Maar God heeft daar al lang een antwoord op bedacht. En dat is de gemeente. Mag ik daar een praktijkvoorbeeld van vertellen? Ik wil met jullie het verhaal delen van Tom. Tom was een hele eenzame man. Die vaak op straat te vinden was in Dordrecht. Een lang leven van verslaving, afwijzingen, gebroken relaties. En aan het eind van zijn leven was hij diep eenzaam. Ik kwam wel eens tegen op het station. Dan zat hij daar te drinken. En hij kwam ook wel eens in de binnenstad evangelisten tegen. Hey, ik weet niet hoe dat in Apeldoorn gaat, maar in Dordrecht hebben wij een aantal evangelisten die een strategische plaats hebben ingenomen in het midden van het centrum. Een soort, noem dat de evangelistenfuik, dat als je zeg maar naar de winkels wil gaan, dat je eigenlijk niet om ze heen kan. En die evangelisten die waren Tom al een paar keer tegengekomen, al een praatje met hem gemaakt en ze kenden hem bij naam. En op een gegeven moment liep Tom huilend over straat. Gewoon gebroken, eenzaam, verdrietig. En een van die evangelisten die sprak Tom aan en zei, Tom, wat is er met jou? En hij vertelde dat hij zich zo ontzettend eenzaam voelde. En toen zei deze broeder, maar waarom kom je niet met mij mee op zondag naar de gemeente? Want daar zijn allemaal mensen die van de Heer Jezus houden en die van jou houden. Nou, dat wilde hij wel. Dus Tom kwam mee. En dat was best een uitdaging. Hij zat vooraan. En hij nam ook zijn geur mee. Van de straat. En Tom hoorde het evangelie. En hij werd geraakt door de liefde van de Vader. En hij wilde ook bij dat huisgezin van God horen. En hij gaf zijn leven aan Jezus. En hij kreeg er een nieuwe familie bij. En Tom bleef elke keer komen, hij werd ook elke keer opgehaald. En hij reageerde soms ook heel impulsief op bijvoorbeeld, ik deed een keer een oproep om te breken met verslavingen. Toen dacht hij, oh dat gaat over mijn roken. Dus hij nam zijn pakje sigaretten mee, gooide het op het podium, want ik wil het niet meer. Ik had altijd reuring, dat soort mooie mensen. En Tom had ook een lievelingslied. En dat lievelingslied liet voor hem het vaderhart van God zien. En wat God in zijn leven had gedaan. Misschien ken je het lied. Ik wil je vragen om een moment te gaan staan. Dat mag gewoon zingen. Want dit is wat God doet in zijn kinderen. Door de gemeente heen. Ook bij mensen zoals Tom. Al mijn zonden. Al mijn zorgen. Neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. Het is een stroom van uw genade, waar ik u steeds ontmoeten mag. Heere Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water. Ik wil u daar ontmoeten, Heer. Daar in de gemeente had Tom Jezus ontmoet. Daarvoor bestaan we als gemeente. Een stroom van levend water toen hij het evangelie hoorde. Maar hij had ook het huisgezin van God leren kennen. Ja, u mag weer gaan zitten. Dank jullie wel. Weet je wat zo bijzonder was? Tom werd ernstig ziek. En we kwamen bij hem thuis. We hadden een gitaar meegenomen. En hij lag eigenlijk al in een soort van coma slaap. We wisten dat hij binnenkort ging sterven. En ik keek in zijn kamertje. Bij het leger des Heils. Trouwens, ik ga zo verder hoor. Nog even, wat mooi om te vertellen. Die woning bij het leger des Heils, die had hij via een vrouw uit onze gemeente gekregen, die dat voor hem geregeld had, maar dat wist hij niet. En hij was daar zo boos over, dat hij tegen mij zei, als ik erachter kom, welke klerenleier dat gedaan heeft. Maar hij kon niet meer voor zichzelf zorgen. Het was zo goed dat hij die kamer kreeg. En ik keek in dat kamertje rond. En ik zag foto's van uitjes die hij had gedaan met gemeenteleden. Ik zag een flyer met gebedspunten om te bidden voor de jeugd. Ik zag zijn doopfoto. En eigenlijk elke foto in zijn kamer was de afgelopen 2 jaar genomen. Verder was er geen enkele familie of vrienden waar hij foto's van had. Zijn nieuwe familie was de gemeente. En vlak voordat hij naar het vaderhuis zou gaan, heeft God hem, een eenzame man, opgenomen in een huisgezin. En we kwamen aan zijn bed. En we pakten de gitaar. En we zongen nog 1 keer dat lied, De Rivier, die altijd wilde zingen. Altijd vroeg hij ook aan mij, gaan we De Rivier zingen? En als dan het lied niet gezongen was, dan kwam hij aan het eind van dienst gelijk naar hem toe. Ik had toch gevraagd om De Rivier te zingen. En aan zijn bed gingen we De Rivier zingen en hij was al weg. En op een gegeven moment, ik zal het nooit vergeten, terwijl hij nog steeds weg was, neurde hij mee. En even later stierf hij. Opgenomen in het vaderhuis. Daarvoor zijn we gemeente. Voor eenzame mensen als Tom, waar het hart van de vader naar uitgaat. Nog een verhaaltje. Tom was net overleden en toen stond de volgende voor de stoep. Piet, uit hetzelfde Korsakoffhuis. Ik weet niet of ze elkaar aangestoken hadden, maar ook Piet wilde graag naar de gemeente komen en ook hij werd opgehaald. En een van de eerste keren dat hij er was, had hij een bijzondere ontmoeting met mijn zoon. Mijn zoon was toen 1 jaar of 6 en die heeft veel energie, nog steeds. En altijd voor de dienst ging hij altijd rondjes rennen rondom de zaal. Kon hij vast de energie kwijt. En op een gegeven moment rende hij een rondje en kwam hij zo bop tegen Piet aan. En hij zegt, wow, je lijkt wel een heks. Want zoals je op de foto kan zien, Piet heeft aardig wat operaties gehad. En heeft een heel smal nekje. En ja, mijn zoon die zegt soms wat hij denkt. En Piet reageerde er heel relaxed op. En legde het uit. Aan die kleine jongen. En Tijn kwam thuis. En zei, weet je wat ik ga doen? Ik ga een tekening maken voor Piet. En de volgende week, de week erop, rent Tijn weer zijn rondje. Kom Piet tegen. Hé Piet, ik heb wat voor jou. En Piet, oh, Tijn, geweldig, wat mooi, wat leuk. En hup, neemt die tekening mee naar huis. Maar ja, als je dat aanmoedigt bij Tijn, dan gaat hij nog meer tekeningen maken. En zo ging Tijn elke keer vooraf aan de dienst Piet opzoeken, even een praatje met hem te maken, even een high five en een tekening te geven. Een man die zelf nooit kinderen heeft gehad, geen echte familierelaties heeft gehad, diep eenzaam, aan het eind van zijn leven ontstaat er een band met een jochie van 6. Zo wil God ook door de generaties heen werken in de gemeente. En ook Piet stierf. En toen Tijn dat hoorde, wilde hij met mij mee naar de begrafenis. Want hij wilde nog een tekening leggen op de kist van Piet. God geeft eenzamen een thuis. En ook Piet is misschien 2 jaar onderdeel van de gemeente geweest, vlak voordat hij stierf. Maar hij heeft in de gemeente Jezus leren kennen. Een nieuwe familie leren kennen. En is voorbereid om naar het vaderhuis te gaan. Waarvoor heeft God de gemeente bedacht? Om eenzamen een thuis te geven. Laatste beeld wat ik met jullie wil delen, is die van de gemeente als een licht voor deze wereld. Jezus zei van zichzelf, ik ben het licht van deze wereld. Maar hij zei zelf ook, ja, deze heb ik al gedaan, mag naar het licht van deze wereld. Maar hij zei ook, jullie zijn het licht van deze wereld. En wat de Heer Jezus eigenlijk deed, is dat hij de kandelaar die in de tempel stond, de 7-armige kandelaar, de menorah, die symbool stond voor Gods licht en voor Gods aanwezigheid. Dat licht wat alleen maar gezien kon worden door de priesters die in die donkere ruimte kwamen. Eigenlijk heeft Jezus als het ware dat licht uit een donkere ruimte gehaald en midden in deze wereld gezet. Jezus zei, jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Als wij gepassioneerd zijn over Jezus, als wij vol zijn van de liefde van de Vader, dan kan dat niet verborgen blijven voor deze wereld. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. In Romeinen 8 staat dat de wereld smacht naar het openbaar worden van de zonen Gods. Deze wereld zit vol met mensen als een Piet en Tom, die diep van binnen smachten en hunkeren naar Jezus. Verlangen naar de liefde van de Vader. En er soms gewoon niet doorhebben dat de keuzes die ze maken, ingegeven worden door een verlangen die alleen maar God kan vervullen. En als zij zien dat er zoveel liefde is in de gemeente, dat er zoveel passie is voor Jezus, dat er zoveel verbinding is tussen christenen, dan kan het niet anders dan dat ze zeggen, hé, maar die liefde die willen wij ook. Die Jezus die willen wij ook. Vertel eens wat meer over hem. Zo is de gemeente bedoeld als een licht in deze wereld. En ook daar wil ik een verhaal over vertellen van hoe schoon en hoe geweldig de gemeente kan zijn. Nou, eigenlijk 2 verhaaltjes. Nou, laat ik toch bij dit verhaal blijven. Tim, sommigen van jullie weten dat ik en mijn gezin in een periode van rouw zitten. 2,5 week geleden is mijn zwager Tim overleden, veel te jong, 49 jaar. Tim leefde in Duitsland en was al een tijd lang ziek. En met kerst zijn we met de hele familie zijn we naar Duitsland gegaan en hebben hem bezocht. Hij zat toen in het ziekenhuis op een palliatieve afdeling. En we zijn ook in zijn kerkje geweest, een klein evangelisch kerkje in Siegerland, waar we met elkaar, voor zover het feest was, kerst vieren met elkaar. Hè? Alle neven, nichten, broers en zussen, en schoonouders. En op een gegeven moment zeiden we, zullen we eens een wandelingje gaan maken, zullen we eens lopen naar het huis van Tim, gewoon even op die plek zijn, want hij woonde 10 minuten lopen van het kerkje. Dus wij met de hele groep naar buiten. Toen kwamen we in de straat van Tim. En toen kwamen we 2 buren van hem tegen. Die met tranen in de ogen vroegen of wij familie van Tim waren. Ja, dat zijn we. En toen vertelden ze dit verhaal. Een aantal weken daarvoor was Tim niet in het ziekenhuis, maar lag hij thuis op bed. Hij kon niet meer in zijn bed uitkomen. En hij was heel erg geliefd in die gemeente. Had ook veel voor die gemeente betekend. Heel veel geïnvesteerd in mensen. En op de een of andere manier krijg je dat ook terug. Aan het eind van je leven. Er werd medegedeeld tijdens de dienst op zondag, dat Tim weer verder achteruit gegaan was. En daarna, zoals bij heel veel kerken, was er een soort van slotlied. Toen zeiden een aantal christenen tegen elkaar, dat is eigenlijk gek. Wij zitten hier, we hebben kerk met elkaar. En onze broeder, die zo leidt, is hier 10 minuten lopen vandaan. Waarom gaan we niet gewoon met z'n allen naar hem toe? Gaan we in zijn tuin staan, nemen de gitaar mee en gaan we daar worshipen. Dat hebben ze gedaan. En een hele grote groep, een mannetje op 40, ging na de dienst naar het huis van Tim. Gingen onder zijn balkon staan en ze gingen daar gewoon met de gitaar God aanbidden. Zodat hij toch die dag onderdeel was van de gemeente. Want dat, ik ga het vandaag niet over het lichaam hebben, maar als één lid leidt, leiden alle leden mee. We zijn verbonden met elkaar. Die buren waren niet gelovig. Maar zij hoorden dat zingen. En toen zeiden ze tegen elkaar, dit is zo mooi. Laten we de deuren en de ramen openzetten. En ze zeiden, we hebben echt gewoon het ingedronken wat jullie uitzongen. Het was zo mooi. En we zeiden met elkaar, met tranen in ogen, wat moet het mooi zijn om onderdeel te zijn van zo'n gemeenschap. Dit is wat het betekent om een licht voor deze wereld te zijn. Dit is wat de wereld ziet als wij Jezus volgen en elkaar liefhebben. Wauw. Tim die lag in het ziekenhuis en we hadden hem daar opgezocht. En er kwam heel veel bezoek. Het liep af en aan. Familie, vrienden, gemeenteleden. En heel vaak namen mensen gitaar mee en werd er gezongen en geworshipped midden in het ziekenhuis. En het raakte de verplegers. En er waren ook mensen die ernaast lagen, een kamer ernaast, die bijna geen bezoek hadden. En in eenzaamheid op de drempel stonden voor de eeuwigheid. En weet je wat die verplegers gedaan hebben? Ze hebben de kamers van die patiënten opengezet, zodat ook zij die muziek konden horen, die woorden die uitgezongen werden over Jezus, onze verlosser. Dat is wat het betekent om als gemeente een licht voor deze wereld te zijn. En ik hoop dat ik je vanmorgen heb mogen inspireren vanuit Gods woord. Wat zijn plan is. Wat hij door ons heen wil doen. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je ook denkt, oh, maar hier staan we zo ver van af. Hier sta ik zo ver van af. Een van de bemoedigende dingen die je merkt als je de Bijbel serieus leest, is dat dat voor de eerste gemeente soms ook zo gold. Wij zeggen vaak, we moeten worden als de eerste gemeente. En dan lees ik de brieven van Paulus en denk ik, ik weet niet of je dat moet willen. Mag ik even een tekst voorlezen? Dat staat niet op de beamer, maar komt zo even in me naar boven. Bijvoorbeeld de angst die Paulus had. Ik zou zeggen, de angst. Was Paulus ergens bang voor? Hij zat toch in de gevangenis en zong daar voor Jezus. En hij was toch de apostel die zei, het leven is mijn Christus, sterven is winst. Waar was Paulus dan bang voor? Nou moet je eens horen. U denkt natuurlijk al de hele tijd dat we ons tegenover u aan het verdedigen zijn. Maar wij spreken ten overstaan van God en in eenheid met Christus. En alles wat we tegen u zeggen, geliefde broeders en zusters, is juist opbouwend. Ik ben namelijk bang, hier is Paulus bang voor, dat ik u bij mijn komst anders zal aantreffen dan ik zou wensen en dat onze ontmoeting dus anders zal uitpakken dan u wilt. Ik ben bang voor tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, kwaadsprekerij, geroddel, arrogantie en wanorde. Ik ben bang, derde keer dat Paulus bang is, dat mijn God mij bij mijn bezoek opnieuw zal vernederen en ik opnieuw verdriet zal hebben om al die broeders en zusters die zijn blijven zondigen en zich niet hebben afgekeerd van hun zedeloosheid, ontucht en losbandigheid. Wow. In de eerste gemeente kon het ook behoorlijk knetteren. En in de eerste gemeente konden mensen er ook een potje van maken. En het is goed dat dat ook benoemd wordt en dat dat ook geadresseerd wordt en dat daar ook verantwoordelijkheid in genomen wordt. Maar zoals je begrijpt, dat is niet mijn thema van vanmorgen. Het belangrijkste is, en ik geloof dat Paulus dat tot aan het eind van zijn leven gedaan heeft, dat je telkens vanuit Gods woord en vanuit de openbaring van de Heilige Geest. Blijf kijken naar zoals God de gemeente heeft bedoeld. En jezelf beschikbaar stelt om daar onderdeel van te zijn. En daarmee wilde ik jullie vanmorgen bemoedigen. Zullen we een moment gaan staan? En ik wil het ministryteam uitnodigen. Ik zal zo uitleggen waarom. Het heeft niks met mijn preek te maken, maar toch ga ik het doen. Om hier vooraan te gaan staan. Ik vond het heel mooi en bemoedigend om te horen van Arenda en Carlino dat ze een periode van vasten hebben gezeten. En er zijn er meer. En weet je, ik vond het ook zo mooi om te horen hoeveel geloof er sprak. En hoeveel visie die ze hebben voor de gemeente. En ik geloof ook dat dat door de Heilige Geest gegeven is in dit seizoen. En als de gemeente misschien ook als een woestijn aanvoelt, als dorre grond, dan is het zo goed om te weten dat God ook in woestijnen bronnen geeft van levend water. En dat kunnen ook mensen zijn die geloof hebben op het moment dat anderen even geen geloof meer hebben. En die een nabijheid van de Heilige Geest ervaren in hun leven die jij misschien op dit moment helemaal niet hebt. En daarom wil ik ze ook positioneren als het ware. En in de gelegenheid stellen om gewoon kort een zegen over je uit te spreken. De zegenen vanuit het hart van de Vader met wat God op hun hart heeft gelegd. Want ik geloof dat die bron van levend water ook door hen heen wil stromen vanmorgen om mensen aan te raken. Om jou aan te raken, om je te bemoedigen, om je te verfrissen. Want we zijn in de gemeente om God te ontmoeten. En we ontmoeten God in de aanbidding. We ontmoeten God door zijn woord. Maar we ontmoeten ook God wanneer een ander even ons in de ogen kijkt. Een hand op onze schouder legt. En door de Heilige Geest gedreven woorden over ons uitspreekt. Die opbouwend zijn. Die zegenend zijn. Die bemoedigend zijn. En daar wil ik ze zo meteen in de gelegenheid voor stellen. En het hart daarachter is het verlangen dat we als gemeente, maar ook jij en ik, niet kerkje spelen met elkaar, maar bij elkaar komen om dichter bij het hart van de Vader te naderen. Om zijn omhelzing te ervaren met elkaar. Om zijn geweldige Zoon Jezus te prijzen. En daarom wil ik graag, en dat is heel wat anders dan wat opgegeven is of wat jullie hebben voorbereid, maar ik wil toch iets zingen wat dat hart zo sterk vertolkt. En op het moment dat je merkt, hey, maar ik verlang naar die aanraking van de Vader en ik verlang naar een aanraking van de Heilige Geest in mijn leven, want ik merk dat er ook droogte is in mijn leven. Dan wil ik je uitnodigen om tijdens het zingen al direct naar voren te komen. Niet te wachten totdat iemand anders gaat, maar direct te komen en te reageren op die honger. Want die honger is ook een magneet waar Gods Geest doorheen werkt. Dus ik zou zeggen, we gaan zingen met elkaar en stap direct naar voren. Op het moment dat het jouw hart raakt en een verlangen aanwakkert. Vader God, ik vraag mij af hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vaderhart al zo lang om mij geeft. Maar nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huisgezin en ik zal nooit meer eenzaam zijn. Want Vader, u bent altijd bij mij. Heer, ik wil u prijzen. Heer, ik wil u prijzen. Heer, ik wil u prijzen. Zolang ik leef. Heer, ik wil u prijzen. Heer, ik wil u prijzen. Heer, ik wil u prijzen.